Hele goedemiddag, beste luisteraar. Dit is Radio Lab No Excuse. Een programma waarbij we met middelbare scholieren op onderzoek uitgaan en daarna daarover met elkaar in gesprek. Vandaag hebben we een spannend onderwerp. Een onderwerp, nou ja, echt, daarover zijn de meningen zo verdeeld. En ik ben ook heel erg benieuwd, beste luisteraar, hoe jij er tegenover staat. Vandaag gaan we het hebben over drugs. Ja, en daar ga ik het niet de hele tijd over hebben. Sterker nog, ik ga vandaag vooral veel luisteren en vragen stellen. En de antwoorden die gaan gegeven worden en hun meningen gaan we horen van de leerlingen van het Media College. Laat je horen! Yes, we hebben ongeveer 3 kwartier in petto voor je. We gaan het dus hebben over drugs. We gaan in debat. We horen straks ook een hoorspel. Ik ga met betrokkenen die een heel ernstig drugsverhaal hebben meegemaakt, zogenaamd. Die gaan we horen. Maar eerst zou ik graag willen beginnen met de experts. Hier bij mij aan tafel zijn 2 experts. Die zijn bijgestaan door 2 redacteuren vandaag van het Media College. Zij hebben onderzoek gedaan dus naar drugs. En kunnen me daar dus wat meer over vertellen. Volgens mij zijn ze zelf niet, wat ik eerder heb gehoord, nou heel erg op de hoogte doordat ze zelf dingen hebben gebruikt. Maar ze hebben wel heel veel informatie voor je. Ik ben wel heel erg benieuwd. Mike, als allereerst graag het woord aan jou. Welke redenen hebben jongeren nou om drugs te gaan gebruiken?
Ik denk jongeren zijn vooral nieuwsgierig naar wat ze gebruiken en wat ze kunnen gebruiken. En ik denk dat ze ook in een bepaalde groep zitten, dat ze mee willen. Dus stel je voor, als hun drugs gebruiken, dat hun ook gewoon mee moeten gaan. En...
Maar dat ze dat dan ook willen? Of worden ze daarin gepusht? Of hoe moet ik dat voor me zien?
Ik denk het allebei. Ik denk, misschien worden ze gepusht, misschien willen ze het zelf. Het is wat ze zelf willen.
Is dat ook op zo'n leeftijd juist meer aan de hand dan wanneer je ouder bent?
Ik ga er vanuit ja en nee. Want op deze jonge leeftijd wil je toch wel allemaal dingen gedaan hebben. Nu. En ja.
Ja, dus ja en nee.
Ja. Ja.
Wat zijn nog meer redenen? Nog 2 misschien?
Ik heb vernomen dat je er heel je wordt er gezellig van. Je wordt helemaal opgewonden soort van. Je krijgt zeg maar een oppepper. Ja, en het gevoel wat je krijgt is gewoon lekker, zeggen ze.
Ja, oké. Dus eigenlijk verschillende redenen waarom jongeren het zouden willen gaan gebruiken.
Ja.
Zijn er nog redenen hier vanuit het publiek, hier vanuit de leerling van het Media College die we nog niet gehoord hebben, waarvan je zegt, ja, dat is toch wel een reden die ik wel eens heb gehoord, waarom jongeren gaan gebruiken. Bijvoorbeeld Bo.
Misschien hebben ze het medisch nodig, omdat ze bijvoorbeeld ziek zijn.
Zoiets, hoe bedoel je, op welke manier ze ziek zijn dan?
Misschien een heftig voorbeeld, maar stel je voor, je bent 16 jaar en je hebt kanker gekregen en je hebt nog maar een maand te leven of zo. En via THC-olie kun je minder pijn krijgen, dan vind ik dat wel een goede oplossing.
Ja, dan is het eigenlijk wel misschien best wel belangrijk om het zelfs te gebruiken. Jij gaat straks ook in debat ook over de stelling of het nou moet worden toegestaan voor jongeren vanaf 16 jaar om te experimenteren met softdrugs. Daar hoor ik straks graag meer over. Jamil, jij wilde ook iets over zeggen. Een reden misschien nog wel die er is waarom een jongere in godsnaam zou beginnen aan drugs.
Sommige mensen hebben stress. En door stress raak je wel wat sneller verslaafd, denk ik. Aan soft en hard drugs.
Ja, stress zou je daardoor eerder nog verslaafd kunnen raken aan soft en hard drugs. Of ga je er dus ook aan beginnen? Ja, want wat wordt er nou precies verstaan? Hè? Jamil, jij zegt al soft en hard drugs. Dat geef je al meteen aan als een verschil. Ik weet niet precies, hoe wordt nou dat onderscheid gemaakt? Wat is soft, wat is hard drugs? Steven, wil je daar wat meer over vertellen?
Het verschil tussen soft drugs zijn wiet, has en alcohol. En hard drugs zijn cocaïne en heroïne. Harddrugs zijn volgens de wet gevaarlijker dan softdrugs. En de strafmaat in de werkelijkheid is de grens tussen harddrugs en softdrugs niet zo makkelijk te trekken.
Okay, en wat wordt er nou vaak gebruikt? Hè? Want je hebt dan soft- en harddrugs. Wat zijn voorbeelden van drugs die veel gebruikt worden? Misschien kan je er 2 noemen, Mike?
Ik denk ecstasy en heroïne.
Ecstasy en heroïne, dat zijn 2 voorbeelden van drugs die veel gebruikt worden.
Yeah.
Wat zijn daar de effecten van?
Van ecstasy. Nou, je hebt een stofje zeg maar in je hersenen. En als je ecstasy blijft slikken, dan gaat het gewoon weg. en van heroïne is. Het tast je centraal zenuwstelsel aan.
Ja, nogal heftige gevallen. Ja. Hier in het publiek, Jaden, wat denk jij? Je hoorde net van expert Mike dat een populaire druk, of die veel gebruikt wordt, dat heroïne is. En, wat zei je ook alweer?
Ecstasy.
Ecstasy. Heb je het idee dat jongeren inderdaad dit veel gebruiken? Of zijn er ook nog andere vormen van drugs waarvan jij denkt, nou, dat is ook wel...
Heroïne denk ik niet. Want heroïne is gevaarlijk voor je. Als je één keer heroïne gebruikt, moet je het vaker blijven doen.
Ja.
Anders omdat het je zenuwstelsel aantast, wat je zegt.
Wat denk jij dat er vooral drugs veel zijn die onder jongeren dan gebruikt worden? Wiet, en wat doet dat met je?
Lachgas, dat soort
lachgas
dingen.
Lachgas ook, ja.
Meer dat soort dingen.
Wiet, wat doet dat met je?
Ze zeggen dat wiet, ik heb het gelezen en zo, dat het je gewoon slomer maakt en gewoon duf en zo, dat lichten anders vallen en geluid anders komt in je oren en zo.
Ja, en je noemde ook lachgas. Dat was echt toen ik zelf op de middelbare school zat, echt totaal nog niet aan de orde. Ik heb echt nooit iemand gehoord die dat gebruikte. Maar ik hoor wel vaker jongeren die daar dus gebruik van maken. En ook weer allemaal hele nare verhalen weer over te horen zijn. Wat gebeurt daar nou mee? Wat is nou precies lachgas? En wat is daar dan, nou ja, eigenlijk het woord zegt het al. Maar wat is daar het effect van?
Nee, kijk, ik heb van vrienden gehoord dat je dan een soort van tintelingen doet. Ja, met tintelingen in je hoofd krijgt en zo. Voor 30 seconden of zo.
Tintelingen krijgen in je hoofd? Klinkt niet lekker. Of nee, dat moet het wel echt zijn? Of,
Ja, weet ik niet. Gebruiken.
Ja, ik hoorde zo over zo'n gast op het Leidseplein of zo, die dan daar heel veel zit te verkopen. Of
ja,
tenminste.
Dennis heet die of zo.
Oh, je kent, weet ook nog zijn naam.
Ja.
We maken geen reclame voor deze gast. Daarvoor is deze uitzending niet bedoeld. Maar die verkoopt daar dus. Verkoopt die denk je ook aan jongeren onder de 18?
Ja, sowieso wel.
Ja, oké. Okay. Wat vind je daarvan?
Ik vind het niet en wel kunnen.
Het niet en wel kunnen.
Ja, want sommige mensen kunnen er echt niet tegen. Die zijn dan verslaafd en zo. En die blijven doorgaan. En dan sommige mensen kennen hun grenzen.
Aha, interessant. Je maakt het eigenlijk het onderscheid meteen. Het verschil tussen wie kan het wel aan en wie niet.
Ja,
ja. Ja. Marwan, jij wil daar ook iets op zeggen?
Nee, van lachgas kan je bijvoorbeeld ook ver het land raken. Je kan bijvoorbeeld... Er is dan een bekende man, zijn vriend ligt nu ook in het ziekenhuis omdat hij lachgas heeft gebruikt. En die kan dan bijvoorbeeld nu zijn één been is gewoon verlamd nu. Die kan hij niet meer gebruiken en hij ligt nu nog steeds in het ziekenhuis. Er kunnen ook zelfs mensen aan vermoorden doodgaan. Want er was ook een tijdje geleden was er een jongen die heeft lachgas geprobeerd. En die had toen, vond hij het zo leuk, heeft hij met een aansteker lachgas heeft geprobeerd. Toen is hij doodgaan hier in Amsterdam.
Ja, dat is het woord gaat dan echt niet meer op, lachen. Want dat is wel ver te zoeken dan op zo'n moment. Heftige verhalen, dus wat er kan gebeuren als je lachgas zou gebruiken. Ja, en toch wordt het wel gedaan, hè. Jongeren die gebruiken het, ondanks het risico wat eraan vastzit. Zeker niet alle jongeren. Ik heb al vernomen hier van de jongeren van het Mediacollege dat die er eigenlijk helemaal niet zo enthousiast over zijn. Of in ieder geval om drugs überhaupt ooit te gaan gebruiken. En toch zijn er jongeren die het veel doen. In Nederland staan wij bekend omdat ons beleid nogal bizar is, om maar zacht uit te drukken. In het buitenland kijken ze ons altijd heel raar aan als het gaat om drugsgebruik. Want ik weet niet of jij dat herkent, maar als ik in het buitenland ben op vakantie en ik vertel dat ik uit Amsterdam kom. Als ik vertel dat ik uit Amsterdam kom, heb ik altijd één reactie. Heeft iemand enig idee om welke reactie het dan gaat? Ik ben wel heel erg benieuwd. Wat denk jij, welke reactie hoor ik, of misschien jij ook wel, heel snel als je vertelt dat je uit Amsterdam komt?
Dat iedereen die in Amsterdam woont drugs gebruikt.
Ja, precies. Dan zeggen ze toch heel vaak, marijuana, wiet. Krijg je die reactie ook, ja?
Ja, ik heb het wel eens gehad.
En welke reactie geef jij dan weer?
Dan zeg ik zo van, nee, niet iedereen doet drugs in Amsterdam.
Ja, dat is toch grappig dat ze echt denken dat iedereen, alsof je met je ouders zo zit, al van kind af aan, zo samen bij het kerstontbijt, dat je dan een jointje aan het rollen bent. Het lijkt bijna alsof ze op die manier denken, dat iedereen het doet. Wij staan bekend in Nederland om het gedoogbeleid. Ja. Nou, ik geloof dat als je aan de gemiddelde Nederlander vraagt wat dat nou precies inhoudt, dat hij daar niet echt een antwoord op kan geven. Maar jij wel, hè? Ja. Vertel eens even, wat is nou precies dat gedoogbeleid?
Dat softdrugs minder schadelijk zijn voor de gezondheid dan harddrugs. Geleden hiervoor soms andere regels. Coffeeshops kunnen onder strenge voorwaarden wiet en hash verkopen. Zij worden daarvoor niet strafrechtelijk vervolgd. Dit is de eerste van het gedoogbeleid.
Ja, maar zeker ook waar. Tegelijkertijd hebben wij, we zijn niet allemaal koffieshophouders. Nee. Welke regels, als het gaat om het gedoogbeleid, gelden er nou voor ons? Wie kan daar wat meer over vertellen? Wil jij dat doen? Ja? Welke regels zijn er voor ons?
Ja, in de praktijk worden kleine hoeveelheden voor persoonlijke gebruik toegestaan. Het bezit van maximaal 5 gram cannabis, marihuana en hash wordt meestal niet vervolgd.
Aha, 5 gram zeg je. Dat mag je bij je hebben.
En ze ziet ook het door de vingers. Dat mag eigenlijk niet, maar ze staan daar toch
wel. Ja, dat vind ik altijd een spannend, spannende uitspraak. Het mag niet, maar het wordt wel door de vingers gezien. Ja. Wie hier in deze zaal is het eens, staat heel erg achter het gedoogbeleid in Nederland? Steek dan even je hand op. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mensen zie ik hun hand opsteken. Zou ik jou mogen vragen, waarom, Puk, ben jij het eens met het gedoogbeleid?
Nou ja, ik denk ook, zeg maar, omdat het hier ook heel erg om het ik weet niet hoe ik het eigenlijk moet leggen.
Je bent het ermee eens dat je dus bijvoorbeeld, hè, zoals net Steven zei, dat het niet mag, maar het wordt door de vingers gezien.
Ja.
Wat zou daar de voordelen van zijn dan?
Ik denk ook dat dan minder mensen het stiekem gaan doen. En dat het dan ook, zeg maar, dat het ook minder voor minder problemen gaat zorgen.
Aha, interessant. Juist dus door het niet te verbieden, dus door toe te staan, gaan juist minder mensen het doen. Dat is precies de reden dat we dit gedoogbeleid hebben. Dat zegt de mensen in de politiek die hier achter staan. Er zijn ook politieke partijen die er niet achter staan. Maar die zeggen letterlijk wat jij zegt, Puk. Juist door het toe te staan, gaan mensen het minder doen. Marouane, jij hebt er ook een mening over.
Meestal als je het stiekem gaat doen, dan ga je het, als je die ene keer het stiekem doet, ga je het heel vaak, veel meer doen dan dat je, zeg maar, stel dat het mag, gewoon dat toegestaan is, dan ga je het doen wanneer je zeg maar zin in hebt. En niet om de 5 minuten of om de 10 minuten stiekem om het hoekje snel een joint gaat roken of zo. Of weet ik veel wat je gaat doen. Maar gewoon als het gewoon toegestaan is, dat je het minder vaak gaat doen dan dat het strafbaar is.
Ja, dus. Oké, interessant. Ja. Juist minder vaak doen dan wanneer het strafbaar is. Docent van jullie, die stak ook zijn hand op, Demi. Jij zegt ook, ik vind het wel goed dat het gedoogbeleid in Nederland er is. Waarom?
Waar ik dan bang voor ben, is dat als het verboden wordt, dat je dan in het illegale circuit terechtkomt. Dat je dan minder betrouwbare spullen in huis haalt.
Ja, juist eigenlijk door te verbieden, krijg je dus dat soort illegale praktijken.
Precies.
En ook slechte spullen die gehaald worden. Je weet niet wat je in huis haalt en kan het daardoor juist nog extra slecht aflopen. Oké, interessant. Toch nog iemand die het aandurft? Nog één reactie die zegt, nou, ik ben het helemaal niet eens met dat gedoogbeleid. Dat vage gedoe hier in Nederland, wat een beetje wel mag, toch weer net niet. Wie is het er niet mee eens? Want we hadden net 6 vingers die er wel mee eens waren. En Yassine, de andere docent, die gaat advocaat van de duivel spelen.
Ja, nee, ik ben het niet mee eens. Ik denk dat als je dat al bij mag hebben, het is niet precies duidelijk waar het nou precies vandaan komt, bijvoorbeeld. En wie wel, ik weet ook niet hoeveel er in de koffieshop liggen, weet niet waar het vandaan komt. Ik denk als je gewoon inderdaad een legale boerderij vol met wiet hebt, dat je dan tenminste inzicht krijgt in wat er geteeld wordt en door wie en wie er geld aan verdient. Want ik vind het nu veel te vaag eigenlijk.
Ah, oké, dus zelfs binnen het gedoogbeleid vind je dat het te vaag is hoe het in de coffeeshops eraan toe gaat? Dat je niet weet wat voor spul je haalt. Misschien is het ook allemaal wel hartstikke slecht en nep, illegaal, et cetera. Oké, interessant. Straks daarover natuurlijk ook meer in het debat. Dan gaan we het echt hebben over de stelling, jongeren moeten vanaf 16 jaar al kunnen experimenteren. Nou, geloof het of niet, er zijn mensen het echt duidelijk mee eens hier. En ook mensen echt niet mee eens, dat straks. Tot slot wil ik toch nog even vragen hier dan. Stel je voor, als 16-jarige ga je toch gebruiken en de wet zegt, nee, dat mag absoluut niet. Hè? Dat gedoogbeleid gaat niet op voor 16-jarigen. Dat beleid gaat alleen op voor volwassenen. 16-jarigen mogen het sowieso niet. Stel dat die worden gepakt, die krijgen te maken met
Bureau Halt.
Ja. Bureau Halt. Mike, kan je daar wat meer over uitleggen? Wat doen zij?
Wat doet Bureau Halt? Ja, ze gaan eerst praten met de ouders. Ze proberen eerst een oplossing te zoeken. Als dat niet lukt, gaan ze in overleg met de ouders en de jongeren. Daarna, als ze daar niet uitkomen, dan gaan ze uiteindelijk voor de jongeren een organisatie zoeken voor de verslaving die hij heeft.
Oké, okay, Bureau Halt, geloof jij erin? Vind je het een goed idee?
Ja, ik vind het wel een goed idee.
En waarom?
Bureau Halt staat ook om hun veiligheid. En daardoor vind ik het wel verstandig dat ze dat doen.
Ja. Even tot slot hier in de zaal. Wat vinden we van Bureau Halt? Wie is blij met het bestaan van Bureau Halt? Dat als een jongere met drugs gepakt wordt, met softdrugs, wat niet toegestaan is volgens de wet, het gedoogbeleid gaat niet op voor de jongeren, die gaat naar Bureau Halt. Wat vinden we daarvan? Ik ben wel benieuwd. Ja, wat is ook weer jouw naam, Jairo? Wat zeg jij?
Omdat anders kan je misschien aangifte gedaan aan je, dan kan je echt een probleem krijgen. En Bureau Halt, die verzorgt ervoor dat je nog een tweede kans krijgt, zeg maar. En dat je van je fout kan leren.
Mooi, ja. Belangrijk. Ik denk ook dat als Bureau Halt nu luistert, dat ze heel blij zijn met jouw reactie. Maar Marwan, jij staat ook te popelen om hier iets over te zeggen. Wat vind jij van Bureau Halt?
Nou kijk, zeg maar, stelt je ouders het weten en die kunnen het niet aan en Bureau Halt pakt je, dan is het misschien beter dat Bureau Halt je pakt. Tenzij je bijvoorbeeld een vader hebt die bijvoorbeeld een pak slaag heeft. Als hij erachter komt dat jij dat stiekem doet. Bijvoorbeeld als jij pas 14 of 13 bent. En gaat, of maar niet uit 15. En je gaat stiekem een joint roken. En je vader ziet het. En je ouders weten het. En jouw vader die geeft gelijk een klap. Is het misschien beter dat Bureau Halt het weet. Want dan word je echt pas hard gestraft, want dan weet je van, als ik het nog een keer doe, dan heb ik voor altijd een aantekening achter mijn naam. En weet ik dat ik geen goede toekomst krijg als ik hiermee doorga.
Jij gaat ook zo meteen, hè, het debat aan. ik kan niet wachten om jullie zo meteen te horen debatteren. Want de meningen zijn al zo lekker duidelijk en tegelijkertijd dus ook zo tegenover elkaar staan ze. Maar voor nu wil ik heel hartelijk danken. Een groot applaus graag voor de twee experts van vandaag, Mike en Steven. Dank jullie wel. Ja, zometeen bij Radiolab ga je 5 acteurs horen. Die gaan een scène navertellen over wat er vorige week heeft plaatsgevonden. Het is een waar gebeurd verhaal. En zij komen zometeen bij mij aan tafel. En dit waar gebeurde verhaal gaat dus over een jongen die is overleden na een overdosis ecstasy. Dat zometeen. Nu eerst muziek.
Oké. Yeah. And we live tonight. Second, nah, I seen pain, I felt the losses, attended funerals, and seen coffins. 21 years old, an angel was lost here. Wings clipped by the grip of 80 milligrams, sniffs of Oxycontin every day through the nostrils. Never went away, never does it stop there. Death aligned two away and a couple tall cans. Cause you never know when God is gonna call, man. Precious. What we all share. I said peace at 5:30. The next time that I saw him was in the hands of the pallbearer. What if I would have never gone and dropped him off there? Blaming myself in hysterics, screaming it's not fair. 21 years old with the book of rhymes he was gonna recite to the globe. Only thing that numbed the pain besides that shit in his nose. He was gonna quit tomorrow. We're all gonna quit tomorrow. This get us through the weekend. And then Monday follows, then it's Wednesday, then it's fuck it. I'm already feeling hollow. Might as well go crack a ceiling. Might as well go chug a bottle. Might as well go pop a pill and go in band. Take that problem and escape this world, vacate this world, cause I hate myself. No praying's gonna cure this pain. Doctor, please give me a dose of the American dream. Put down the pen and look in my eyes. We're in the waiting room and something ain't right. All this is on you. We're overprescribed. For me and Kev, you end up in jail. Institutions are dead. And with our lives, we play Russian roulette and try to find a life where we could be content. Cause for us, we just trying to minimize the fear of being alive. And now my little brother
is in the sky. From a pill that a doctor prescribed, that a drug dealing billion dollar industry supplied, that the cops never go in profile at night. Yeah, the orange plastic with the white top they sell to you, has us looking for the answers in that instead of you. Quick fix, whatever do, we just go neglect the truth because a doctor with the license played God and said it's cool. Played God and said it's cool. But me, I don't blame Kev or his mind freebasing while pregnant with them. I blame the pharmacy companies and country that spends trillions fighting a war they supplying themselves. Politicians and business in jail. Public defenders and judges who fail. Look at Kevin, look at Kevin. Now he's wrapped in plastic. First dealer was his mom's medicine cabinet. Got anxiety, better go and give him a Xanax. Focus, give him Adderall. Sleep, give him Ambien. Till he's walking around the city looking like a mannequin. Ups and downs shifted by prescriptions you're handing him. So America, is it really worth it? I'm asking you.
Doctor, please give me a dose of the American dream. Put down the pen and look in my eyes. We're in the waiting room and something ain't right. All this is on you, we're overprescribed.
Welkom terug hier bij Radio Lab. We hebben het vandaag over het onderwerp drugs. Ja, best een spannend onderwerp. De meningen zijn echt mega verdeeld. Ik hoor zoveel verschillende perspectieven vandaag. En deze stemmen die je hoort en die je ook zometeen nog weer gaat horen, zijn van de leerlingen van het Mediacollege. Laat je horen! Hey. Ja, zometeen gaan we met elkaar het debat aan. Maar eerst is het tijd voor 5 acteurs van het Mediacollege. Zij hebben deze ochtend zich voorbereid op hun rol. En wel aan de hand van een verhaal dat er heeft plaatsgevonden. Dat verhaal is echt gebeurd vorige week. En ik zal dan kort vertellen dat het gaat om een 15-jarige jongen. Die is uitgegaan met zijn vrienden. En heeft daarbij een ecstasypil genomen. En dat bleef niet bij eentje. Het werd een overdosis ecstasy. Op dat moment hebben zijn vrienden geadviseerd om niet de hulpdiensten in te schakelen. Die dachten misschien wel, het valt wel mee. Helaas blijkt de jongen te zijn overleden aan deze overdosis drugs. Hier, bij mij aan tafel, zitten dus 5 acteurs die 5 betrokkenen van dit verhaal gaan naspelen. Ik zou graag even jullie echte namen willen horen. Zeg even je eigen naam door de microfoon hier naast mij zit.
Ik ben Kian.
Ik ben Jamil.
Ik ben Jaden.
Ik ben Puk.
Ik ben Jada.
Oké, welkom. Heel fijn dat jullie er zijn. Jullie gaan dus 5 personages naspelen. En zometeen dus gaan jullie horen. We hebben hier een drugsdealer aan tafel. We hebben hier de moeder van de overleden jongen aan tafel. We hebben de 2 vrienden die daarbij aanwezig waren die avond zijn ook hier bij mij. En ook de arts die hem nog heeft proberen te helpen, maar waarbij dat helaas niet gelukt is ook. Ja. Hij is vandaag hier bij ons in de studio. Geef ze een hard applaus.
Dank jullie wel.
Ja, allereerst begin ik natuurlijk bij uw moeder. Ontzettend verschrikkelijk wat er gebeurd is. Gecondoleerd met het verlies van uw zoon.
Dank je wel.
Ik zou u willen vragen, hoe gaat het eigenlijk nu met u?
Ja, het is wel zwaar. Want ja, het is niet zomaar dat je iemand verliest. Het is wel je eigen zoon.
Ja, je eigen zoon die je gewoon verliest. Ontzettend zwaar. Hoe hoorde u het nieuws?
Ik werd gebeld door het ziekenhuis. Ja, het was echt één grote klap ineens.
Ja, verschrikkelijk. We gaan zo meteen verder met u in gesprek. Allereerst zou ik graag willen gaan naar de arts. Ja, u bent degene geweest die hem als laatste eigenlijk echt in levende lijven heeft gezien. Ja. Zou u iets meer kunnen vertellen? Hoe kwam deze jongen binnen? Hoe zag hij eruit?
Hij zag er slecht uit.
Wat zag u? Wat zag u? Wat was er met hem aan de hand?
Hij was wit. Hij viel steeds weg. Moeilijk om mee te communiceren. En binnen 10 minuten was hij weg.
10 minuten, zo kort. Het heeft niet meer gelukt wat u nog heeft geprobeerd.
Nee.
Toch ben ik wel benieuwd, gebeurt dit nou veel? Jongeren die bij u in het ziekenhuis binnenkomen, binnengebracht worden vanwege zo'n overdosis?
Ja, het gebeurt wel eens, maar zo erg heb ik het nog nooit gezien. Dat, nee. dat iemand ja, gewoon dood is gegaan. Je ziet voor je neus dat iemand doodgaat door gewoon een paar pillen, weet je.
Wat vindt u daarvan, dat dit gebeurt?
Erg.
Ja, het doet u echt wat. Ik zie het ook, ja.
Ja,
ja, de twee vrienden, die heel moedig dat jullie er zijn... en ook gecondoleerd natuurlijk met het verlies van jullie vriend... jullie waren erbij aanwezig die avond. Zou ik mogen vragen, wat is er nou precies gebeurd die avond? Hoe zag u op een gegeven moment wat er gebeurde met uw vriend? Zou ik het aan u mogen vragen, dame?
Ja, tuurlijk. Nou, we hadden een paar pillen van de drugsdealer gekocht. En eigenlijk hadden we niet gedacht dat er zo'n ernstig ongeluk zou gebeuren.
Je had het echt niet zien aankomen?
Nee.
Je zegt, je had die pillen gekocht. Hoe ging dat dan?
Nou, we belden gewoon naar zo'n drugsdealer en die gaf ons pillen.
Belden gewoon naar een drugsdealer. Heeft u zelf gebeld?
Ja, met hun erbij.
Ja, met meerdere mensen... Hebben jullie de drugsdealer gebeld, de pillen kwamen. Is er 1, 2, 3 pillen? Hoeveel heeft deze jongen, die vriend van jullie, die is overleden, hoeveel heeft hij genomen?
Hij heeft er 2 genomen.
En u zelf?
Wij hebben er ook allebei 2 genomen.
En bij u is het goed afgelopen?
Ja.
Hoe kan het dan zijn dat bij uw vriend het niet goed afliep?
Omdat hij had nog meer pillen, omdat hij allergisch was voor sommige dingen.
Dat wist u al?
Ja.
Oké, en dan zou ik willen vragen dan, wat zag u gebeuren? Wat gebeurde er met uw vriend waarvan u dacht, dit is misschien niet helemaal goed. Wilt u daar iets meer over vertellen?
Ja, hij viel een beetje stil. En ja, we wisten eigenlijk ook niet wat er aan de hand was.
Waar waren jullie?
We waren bij haar thuis.
Gewoon thuis waren jullie gewoon een beetje aan het experimenteren met drugs?
Ja.
Was het uw eerste keer?
Ja.
En vertel nog eens, wat zag u bij uw vriend gebeuren?
Hij werd al een beetje bleek en hij zat voorovergehang. Hij hing voorover. En toen zagen we al, ja, er is iets mis. Dus toen gaf ik hem een bekertje water en hij ging even liggen op de bank. Alleen we wisten echt niet dat het zo ernstig was.
Ja, want u heeft niet de hulpdienst ingeschakeld. U heeft niet 112 gebeld, u heeft niet de politie gebeld. Waarom?
Nou, we waren heel erg in shock en we wisten echt niet wat we moesten doen. Dat eigenlijk gewoon...
Heel erg in shock.
We wisten echt niet wat we moesten doen.
Geen idee. Wel hadden jullie gebeld, vooraf dus, de drugsdealer. Hier ook bij mij aan tafel, best bijzonder, want drugsdealers komen meestal niet bij mij aan tafel.
Nee.
Dus in dat opzicht fijn dat u hier bent. Maar u heeft die drugs verschaft. Hoe ging dat dan?
Ja, het ging gewoon hoe ik het aan hen heb gegeven.
Ja.
Hun bellen mij voor iets en ik geef het hen gewoon.
Zo makkelijk?
Ja, zo makkelijk gaat het.
Ja. En dan zegt u er verder niks bij? U geeft geen
Jawel.
Advies?
Of... Ik zeg, vraag altijd of hun het eerder hebben gedaan. Dus dan weet ik ook welke ik moet geven. Zware pillen, lichte pillen. Nou, hun hadden middelmatige pillen. Het is wel gecontroleerd en zo of het goede pillen zijn. En ik vroeg aan hun, hebben jullie het eerder gedaan? Toen zeiden ze, nee, dit is onze eerste keer, maar we hebben wel andere dingen gedaan. Dus ik zei, oké, is goed, neem deze. En ja, ik zei, neem ook om de zoveel tijd water en schrik niet meteen een hele pil weg.
Ja, dus heeft dat advies nog wel gegeven? Hoe lang doet u dit werk al?
Een paar jaar.
Oké, vindt u het werk leuk?
Ja, leuk is een ander verhaal, maar het is makkelijk geld verdienen.
Ja, gebruikt u zelf ook?
Nee.
Nooit gedaan?
Ja, wel vroeger, maar nu niet.
Nee. Maar u verkoopt wel, makkelijk geld verdienen. Maar dus ook mensen, jongeren, die komen te overlijden. Hoe voelt u zich daar nu bij?
Kijk, het is natuurlijk vervelend dat hij er komt als hij overleden is. Maar uiteindelijk hebben hun er zelf voor gekozen om het te nemen. Kijk, ik geef het hun. Maar hun doen, bepalen zelf wat ze ermee doen. Als ze het door willen verkopen, doen ze dat. Als ze het willen nemen, doen ze dat.
Tegenover u zit de moeder van de overleden jongen. Wat zou u tegen haar willen zeggen?
Nog gecondoleerd met uw zoon.
Ja. Neemt u het iemand kwalijk eigenlijk, moeder?
Nou, niet echt, maar ook wel weer wel. Vooral de vrienden. Want ik denk echt dat ze veel eerder de ambulance hadden kunnen bellen. En ook kunnen kijken op de manier hoe die het had genomen en hoeveel.
Ja, hier in de zaal, wie vindt waar de schuld ligt? Heeft iemand een idee, waar ligt nou de verantwoordelijkheid in dit verhaal van deze overleden jongen, overdosis drugs? Vrienden hebben niet de hulpdiensten ingeschakeld. Wat vinden we daarvan?
ik, zoals de moeder zei, denk ik ook van de vrienden. Want als ze de ambulance hadden gebeld, dan zou het nog misschien goed kunnen komen met de jongen.
Je zou echt boos worden, eigenlijk.
Ja, ik zou wel echt boos worden.
Ja, je zou echt voor willen stellen dat vrienden gewoon gaan bellen. Nog een andere gedachte. Bij wie ligt de verantwoordelijkheid in dit geval?
Het is gewoon zijn schuld.
Hoezo?
Ja, want je gaat geen pillen innemen.
Ja, hij had zelf dit niet moeten doen. Wist u eigenlijk, moeder, dat uw zoon pillen gebruikte?
Nee, echt totaal niet. Hij ging heel goed op school. Hij deed alles gewoon keurig. Zag er gewoon goed uit. En dit had ik ook echt nooit verwacht.
Heeft u hem wel eigenlijk geïnformeerd over het gebruik van drugs? Heeft u hem daar wel eens onderwijs in gegeven?
We zijn er wel heel open over thuis. Dus ik heb hem wel eens wat verteld, maar... hij vraagt er ook zelf niet echt heel veel naar.
Nee, hij was er eigenlijk gewoon niet mee bezig. Niet in ieder geval dat u dacht.
Nee.
Iemand vanuit het publiek nog?
Ja, ik geef gelijk dat de drugsdealer niet fout zat. Want de drugsdealer heeft nog eerder aangegeven hoe hij het moest gebruiken. En hoe hij het eigenlijk goed moest gebruiken. En hun hebben er eigenlijk een beetje misbruik van gemaakt. Want hij heeft volgens mij meerdere ingenomen. Vandaar dat hij ook overleden is. Dus ik geef de drugsdealer gelijk dat hij zegt dat het niet zijn schuld is.
Oké. De drugsdealer heeft in ieder geval één medestander in dit geval. Ja, uiteindelijk heeft het natuurlijk ook niet zoveel meer zin om te gaan zoeken naar wie heeft de schuld. Maar hoe kunnen we dit nou voorkomen? Ik zou toch willen vragen aan u, meneer de dokter. Ja, wat voor advies zou u geven aan de jongeren die nu luisteren naar dit verhaal?
Begin niet voor je 25ste.
Waarom 25?
25 zijn je hersenen helemaal ontwikkeld. En ik zal sowieso niet beginnen. Slecht voor je gezondheid. En niet beginnen. Maar als je gaat beginnen voor je na je 25ste bedoel ik.
Ja, en voor u, de vrienden die erbij aanwezig waren, willen u nog iets toevoegen aan de jongeren? Ja, jullie zijn natuurlijk echte ervaringsdeskundigen. Een van u die nog iets wil kort toelichten aan de mensen die nu luisteren?
Ja, ik had iets anders verwacht. Zelf ging ik ook niet zo goed. Ik was echt draaierig en zo. En misschien is dat ook de reden waarom we geen politie hebben gebeld of 112. Want we waren gewoon echt, we wisten zelf ook niet wat we deden.
Nee. Tot slot, moeder, aan u het laatste woord.
Doe het met iemand of ben bij iemand die nuchter blijft.
Ja, helder. En ik wens u ontzettend veel sterkte. U allen natuurlijk. En ik hoop dat dit niet vaker gaat voorkomen. Heel erg dank voor jullie verhaal. Mag een groot applaus voor de vijf mensen hier aan tafel.
Ik ga naar mijn moeder.
Ja, dit verhaal werd natuurlijk nagespeeld door de vijf acteurs van het Mediacollege. Ontzettend dank voor jullie rol die jullie hebben gespeeld vandaag. Je luistert nog steeds naar Radiolab. We hebben het vandaag over drugs. Eerder door deze uitzending hoorde je twee experts aan het woord. Nu dus vijf acteurs rondom een waar gebeurd drugsverhaal. En nu zometeen gaan we met elkaar het debat aan. Dat zometeen, nu eerst muziek.
Said it wasn't a gateway drug. My homie was taking subs and he ain't wake up the whole while. These billionaires, they caked up, paying up Congress so we take their drugs. Murderers who will never face the judge. And we dance into a song about a face gone numb. But I seen homies turn gray, noses draining blood. I could have been gone, our 30s faded in that tub. That's Prince, Michael and Whitney, that's Amy Ledger and Pimp C. That's Yams, that's DJ AM. Goddamn, they're making the killing. Now it's getting the tension, cause Sarah, Katie and Billy. But this shit's been going on from Seattle out to South Philly. It just moved about the city and it spread out to the burbs. Now it's everybody's problem, got a nation on the verge. Take activists off the market, jack the price up on the syrup. But Purdue Pharma's about to move that work.
The drug dealer was a doctor, doctor. Had the plug from Big Pharma, Pharma. He said that he would heal me, heal me. But he only gave me problems, problems. My drug dealer was a doctor, doctor.
had the plug from Big Pharma, I think he trying to kill me, He tried to kill me for $1,
And these devils, they keep on talking to me. They screaming, open the bottle. I wanna be at peace. My hand is gripping that throttle. I'm running out of speed. Try to close my eyes, but I just keep on sweating through these sheets. For a horseman, they won't let me forget. I wanna forge a prescription. Cause doctor, I need some more of it. When morphine and heroin is more of your budget. I said I never use a needle, but sure, fuck it. I'm caught up, I'm on one, I'm nauseous. No options, exhausted. This is not what I started. Walking carcass, I lost everything I wanted. My blinds drawn, too gone to leave this apartment.
My drug dealer was a doctor, had the plug from Big Pharma, He said that he would heal me, But he only gave me problems, My drug dealer was a doctor, had the plug from Big Pharma, I think he's trying to kill me. Tried to kill me for $1,
Re-up, death certificate signed the prenup. Ain't no coming back from this Percocet activist, Ambien, Adderall, Xanax binge. Best friends with the thing that's killing me. Enemies with my best friend, there's no healing me. Refilling these, They say it's death, institutions and DOC. So God grant me the serenity to accept the things I cannot change. Courage to change the things I can. And the wisdom to know the difference.
Welkom terug bij Radiolab, hier vandaag vanuit de Openbare Bibliotheek Amsterdam. We zijn aanbeland bij het laatste gedeelte van Radiolab en wel het debat. Ik ga zo meteen het debat aanhoren tussen de leerlingen van het Mediacollege. Voor de laatste keer laat je horen. Ja, en we gaan natuurlijk niet zomaar over iets debatteren. We hebben het namelijk vandaag over drugs. En vandaag hebben we de stelling voor de leerlingen. Het moet worden toegestaan voor jongeren vanaf 16 jaar om te kunnen experimenteren met softdrugs. Daar ben ik heel erg benieuwd hoe hier de meningen over zijn. Graag als allereerst het woord aan Rabi. Wat vind jij?
Ik vind gewoon dat het na 16 jaar moet gaan.
En waarom?
Want wat is niet echt verschil als je rookt, als je 16 bent of 18.
Er is geen verschil, maar jij zegt toch echt dat het naar 16 moet? Waarom zou dat dan moeten? Welk voordeel zou daar volgens jou aan zitten?
Want dan gaan mensen het niet meer stiekem doen.
Oké, mensen gaan het niet meer stiekem doen. En dat zou een groot probleem zijn.
Ja.
Waarom dan?
Want als je het stiekem doet, en dan kan de politie komen en moet je naar halt.
Ja, oké. Nou ja, daar zijn de meningen misschien ook weer over verdeeld. Of dat nou een goede zaak is of niet. Jij zegt in ieder geval, het moet naar 16 terug. De wet is nu 18, hè, met softdrugs. Jij zegt 16, want dan doen ze het in ieder geval niet meer stiekem. Oké, interessant. Johan, wat vind jij?
18 is nog steeds beter dan 16, want bij 16 ontwikkelt je brein nog.
16 ontwikkelt je brein nog?
Ja, en ja. Bij 18 ben je wel een beetje uitgestudeerd.
Je brein wordt nog ontwikkeld, dus ja, beter ga je het niet verbieden.
Nee, maar kijk, maar je brein wordt bij 18 ook nog ontwikkeld.
Dus het maakt eigenlijk ook niet uit.
Ja, maar bij 18 weet je meer dingen over de wereld dan dat je 16 bent.
Ja, oké, dus op je 18e weet je gewoon meer. Hoe oud ben jij nu, Johan, als ik vragen mag?
14.
Heb je inderdaad het idee dat het zo... Ken je mensen van 16 en 18? Of ja, hoe weet je dat het verschil zo groot is?
Nou, want bij 16 ben je nog bezig met je studie. Bij 18 kan je misschien al werk hebben of ben je al klaar met school.
En ik heb bijvoorbeeld mensen van 16 of zo. En die meer levenservaring hebben dan bijvoorbeeld iemand van 18 of 19.
Aha, interessant. Dus het kan ook een verschil zijn tussen mensen als het gaat om leeftijd. Ja, ik kan me wel bij aansluiten. Ik ken mensen van 18 en die gedragen zich als 8. En mensen van 16 en dan denk ik, dat zijn mijn leeftijdsgenoten. Die zijn 38. Marwan, wat vind jij ervan?
Nou, ik vind als je het stiekem doet,
dat je dan, zeg maar, stel dat je dan stiekem een joint gaat roken. Je gaat stiekem een joint roken, krijg je er minder zin in dan dat het, zeg maar, als het legaal wordt, krijg je er minder zin in dan dat het illegaal is. Want als het illegaal is, of het is gewoon verboden, ga je het om 20 minuten ga je het om een hoekje stiekem doen. Of dan ga je onder een brug ga je snel even stiekem joint roken. Maar als het niet verboden is, dan kan je het gewoon bijvoorbeeld in je huis doen. En dan heb je er ook minder zin in, want dan ga je ook aan andere dingen denken van plaats alleen maar blijven roken.
Je gaat aan andere dingen denken. Annie Charel, ik ben wel benieuwd. Ben je het eens met wat Marwan hier zegt?
Nee, want sommige mensen die denken niet van, oh, laat me het in mijn huis doen. Ze denken, oh, het mag, laat me het op straat doen. En stel je voor, loopt een kind van 7 erlangs en die denkt, oh, wat doet die? En die denkt het om het ook te doen. Dan wat dan? Stel je voor, diegene is 16 en die doet het weer en zo gaat het door. En dan zie je de hele tijd meer mensen het doen.
Oké, maar hoe gaat een kind van 7 aan een joint komen? Van waar gaat hij
die
krijgen?
Nee, maar stel je voor, nou, een kind van 7 groeit toch ook op? Op een gegeven moment gaat hij denken, oh ja.
Maar denk je nou echt dat een dealer of gewoon überhaupt iemand aan een kind van 7, als een kind ineens van 7 aan een vreemde man gaat vragen, heb je misschien een joint voor dat? Die man gaat zeggen, ja, tuurlijk.
Nee, maar stel je, kind wordt toch ook ouder?
Maar eigenlijk zeg jij, Annie Charel, dat het een slechte invloed kan hebben als je dus die leeftijd verlaagt.
Ja.
Jij bent er absoluut niet mee eens. Die leeftijd moet niet verlaagd worden. Ja, we hebben het dus over de stelling. Het moet worden toegestaan voor jongeren vanaf 16 jaar om te mogen experimenteren met softdrugs. Net werd hier gezegd, ja, als je dat verbiedt, gaan jongeren dat een beetje illegaal, een beetje stiekem om een hoekje doen. Ja, daar zijn natuurlijk ook alle risico's zitten eraan vast. Wat vind jij, Rabbi?
Maar wat is nou het verschil als een jongen van 7 kijkt naar iemand van 16 of naar iemand van 18? Dat heeft geen verschil.
Nou, Johan vindt van wel. Die vindt daar duidelijk een verschil tussen.
Als je 7 bent en je ziet iemand iets doen, bij de meeste kinderen gaan ze denken, ik wil het ook proberen. En dan gaat het misschien fout.
Hey, maar hoe kan jij weten dat hij 16 is?
Oké, we blijven het inderdaad natuurlijk hebben over die leeftijd. Want daar gaat ook de stelling over. Toch ben ik wel benieuwd. Ik ben nog niet helemaal overtuigd. Waarom zou het moeten naar 16?
Kijk, toen Annie Charel zei van dat als dat kind van 7 uiteindelijk groot wordt, dan gaat hij het misschien proberen. Maar dan heeft waarschijnlijk die ouders al lang geleden dat niet mag. En misschien gaat hij het dan proberen. En misschien is de wet dan wel legaal. Dus dan mag je het dan wel proberen.
Want vinden jullie nou eigenlijk dat je zegt, nou, het moet naar 16 terug, want het is juist, we vinden juist dat iedereen aan de drugs moet. Is dat nou juist het idee daarachter? Moet iedereen het nou juist proberen?
Nee, maar het is gewoon beter dan van plaats dat je het stiekem doet, dat je niet mensen om het hoekje ziet, dan mensen stiekem onder een, bijvoorbeeld, wat ik al zei, onder een bruggetje of onder gewoon ergens zich verstoppen. En anders is het gewoon dat ze gewoon op straat lopen ermee. En dat ziet er veel beter uit van plaats dat je als een zwervertje ergens achter iets stiekem zit te roken. Dus.
Oké, okay. Jamil, wat vind jij?
Mensen, zeg maar, op 18 en 16 ben je nog, kan je experimenteren, vind ik. Maar als je echt gewoon een keertje kan wel, maar gewoon op je, zeg maar, na je 18e, kan je kijken wat je kan doen. Maar je moet het niet te vaak doen. Maar als je het echt gewoon met mate doen, dan maakt het niet uit, vind ik.
En, dus. Ja, gewoon met mate doen. Maar ja, dat is natuurlijk niet voor elke jongere weggelegd. Niet elke jongere weet hoe die maat moet houden.
Nee, maar ja. Maar ze gaan er niet dood aan, toch?
Nee. Sommigen van jullie zeggen dus, nou, de wet moet dat niet bepalen. Maar misschien zijn andere personen of partijen nog wel belangrijker dan de wet. Bijvoorbeeld, wat vinden we van de rol van ouders? Is de rol van ouders in deze, is die belangrijker dan bijvoorbeeld wat de wet zegt? Ben ik wel benieuwd, wat vind jij, Sam?
Ik vind van wel, want ouders zijn eigenlijk de enige die er wat tegen kunnen doen.
Ouders die kunnen als enige wat doen. Wat kunnen ze volgens jou het beste doen dan?
Slaan.
Gewoon sowieso slaan?
Ja, gewoon een corrigerende tik, want daar zou ik naar luisteren.
Maar hoe komen ouders erachter wanneer dan bijvoorbeeld de jongere drugs heeft genomen?
Aan de pupillen.
Ah, dat zie je dan aan de pupillen. Dus ouderen moeten goed opletten of hun kind dat heeft genomen. En dan zeg jij als advies aan ouders gewoon een corrigerende tik en dan?
Slaan. Gewoon en dan luistert het kind.
Jij denkt dat slaan in dit geval het beste is, dat dat de oplossing is. Zijn we het hiermee eens? Is slaan, is dat een goede oplossing? Is inderdaad datgene wat we gaan doen? Ik ben wel benieuwd wie van jullie heeft daar een mening over. Destiny, wat denk jij? Vind je het een goed idee?
Nee, want anders ga je zo van, komt er meer geweld in het huis.
Meer geweld, dus dat vind je geen goed idee? Nee. Wat denk je wel? Wat is een goed idee? Vind je dat het naar 16 of moet het 18 jaar blijven?
16? Ik bedoel 18. 18.
Ja, jij vindt eigenlijk dat het gewoon 18 moet blijven. De rol van de ouders, daar hebben we toch nog even over. Wat vind jij, Rabi? Wat moeten ouders doen op het gebied van drugs? Softdrugs, hè, in dit geval.
Je kunt gewoon leren van dat je het niet moet doen. En als ze het doen, niet mishandelen. Gewoon een tik geven of zo.
Ja, dat is wel een verschil volgens jullie, toch? Dat slaan, de corrigerende tik. Is er nog iets anders dan de corrigerende tik? Wat kunnen ouders doen? Bijvoorbeeld Jairo, wat vind jij? Wat kunnen ouders doen?
Zelf te laten zien hoe je het moet gebruiken. Niet dat ze daardoor verslaafd kan worden. Om te laten zien hoe je het moet gebruiken en zo. Dus dat sommige ouders op scholen bijvoorbeeld op een, weet ik veel, ouderavond of zo, er informatie over krijgen. En dat je dan daar iets over kan leren, zodat hun het weer aan kinderen kunnen leren. Om te laten zien hoe je het beste met drugs om kan gaan.
Oké, goeie. Interessant. Dus ook op school, eigenlijk de school ook betrekken. Daar komen we zo op terug. School vind ik ook een leuke om daar verder over te hebben. En hun rol op het gebied van drugs. Marwan, wat wil jij toevoegen?
Je hoeft niet per se iemand meteen te slaan als je ouders bijvoorbeeld. Maar je kan ook bijvoorbeeld iets waardevols aan hem afpakken. Stel dat hij heel veel van zijn telefoon houdt of zo, dan pak je zijn telefoon af. Of stel dat hij van een bepaald iets, gewoon of dat hij elke dag uit school meteen naar huis toe moet. En als hij dat niet doet, dan krijgt hij nog een week langer. En anders heeft hij gewoon echt een probleem bijvoorbeeld. Dan meld je het ook bij school dat ze daarop moeten letten. En als het dan toch gebeurt, dat het dan nog meer waardevolle spullen van hem af worden gepakt.
Annie-Cherelle, ik ben wel benieuwd. Wat vind jij eigenlijk de rol, ik hoorde het net al even, de rol van school in deze? Krijgen jullie wel eens op school, krijgen jullie voorlichting over drugs?
Ja, we krijgen wel eens voorlichting. Dan komen er mensen langs en dan vertellen ze wat er kan gebeuren als je drugs gebruikt.
Nou, dat is toch eigenlijk heel erg goed. Dan kunnen jongeren toch zelf gaan bepalen, al vanaf 16?
Nee, want ze leggen daar juist uit waarom je dan niet zou moeten doen als je 16 bent.
Oké, dus zij leggen uit waarom je het niet moet doen. Denk je dat de jongeren dat zelf moeten bepalen? Of denk je dat de wet dan toch beter is om die te hanteren? Dat je zegt, nou, de wet moet blijven.
De wet.
De wet, ja?
Ja.
Oké. Puk, wat vind jij?
Ik denk dat kinderen van 18 meer verantwoordelijker zijn dan kinderen van 16 in drugs. En dat je dan ook meer weet hoeveel je moet gebruiken en ja.
Verantwoordelijker. Destiny.
Ik denk dat je gewoon focussen moet gewoon op school.
Ja, maar dat doet niet elke jongere. Hoe zorgen we daar dan voor?
Gewoon strenge regels.
Ja, strenge regels. Jij bent helemaal voor, hè, om het op 18 te laten. Ja. Chido.
Maar Puk zei dat, dat als je 18 bent, dat je dan verantwoordelijker bent met drugs en zo. Maar, en dat ze er beter van weten. Maar hoe weten ze het dan als ze 18 zijn? Hoe dan?
Omdat je in die 2 jaar heb je wel echt veel meer levenservaring erbij gekregen. Ook over drugs en over meer middelen. En dat hoor je dan van alle kanten. Dus dan weet je ook meer.
Maar waar leer je het, zeg maar? Wie leert het je?
Van ouders, van mensen die dan al eerdere ervaringen hebben gehad.
Maar is hij ouders, hoe zouden ouders het dan wat eerder kunnen vertellen?
Hoe bedoel je?
Dat het uitleggen van drugs gebruiken. Want als je het gewoon, als je 17 of 18 bent, is het toch hetzelfde als je 16 bent. Dus dan word je alsnog wordt het uitgelegd, snap je?
Ja, maar ik denk ook dat als je 18 bent, dat je meer verantwoordelijker ook over bent. Als je bijvoorbeeld het gebruikt, dat je ook verantwoordelijker bent als je dan. Hoe leg ik dit uit?
Denk er nog even over na. Denk er nog even. Komen zo bij je terug. Maar in ieder geval interessant. Ik vind het leuk om te merken dat jullie toch heel verschillende meningen hebben. En dat was allebei heel interessant hoe jullie daarover praten. Jaden, jij speelde eerder deze uitzending een drugsdealer. Ja. Dat ben je het echt niet. Mag ik aannemen?
Nee.
Wat is jouw mening hierover? Moet die leeftijdsgrens naar 16 worden gebracht voor het gebruik van softdrugs?
Ik vind van wel. Voor de softdrugs wel, ja.
Waarom?
Omdat, kijk, softdrugs, dat lijkt me minder schadelijk dan harddrugs. Dus van mij, mijn mening, zouden ze eigenlijk softdrugs 16 moeten maken en harddrugs 18.
Ja, maar als dit gesprek, dit debat wordt gevoerd in de Tweede Kamer, in de politiek.
Ja.
Waarom zou jij straks kunnen verdedigen dat het naar 16 moet?
Omdat ik vind van, ze gaan het toch doen. Kijk, weet je wat het is? Als het niet legaal is, dan doen ze het illegaal. Dus ze blijven het sowieso doen. En als je het, zeg maar, als iets stiekem, als het niet mag, dan ga je denken van, hé, waarom mag ik dit niet doen? Dus laat me het één keer proberen. Ik wil weten waarom ik dit niet mag doen. En dan uiteindelijk ga je denken van, hé, het is leuk. Waarom mag ik het niet doen? Ik ga het gewoon blijven doen.
Okay.
Want het valt wel mee. Ja. Ja, vervolgens dan
jij zegt juist terugbrengen naar 16. Want anders, ze doen het toch. Het is een groot probleem eigenlijk. Hè, onder jongeren, je hoort te vaak al dus, zoals we eerder in deze uitzending hoorden, jongeren die overlijden. Bijvoorbeeld aan een overdosis of een verkeerd gebruik, een verkeerde manier van gebruiken. Daarom juist beter om er toe te staan. Want dan kan je het eigenlijk ook wel controleren. Dan doen ze het niet stiekem. Dan kan je er eigenlijk ook voor zorgen dat het goed gaat. Jairo?
Als je het legaliseert, hoe dat ook heet, dan hoeft het niet duurder te worden en zo. Dus dan kan je het bijvoorbeeld nog zelf betalen. Dan hoef je niet dingen te stelen of zoiets, om geld te stelen van mensen om dat te doen. Of dan kan je meer problemen krijgen.
Interessant, interessant. Inderdaad, door toe te staan wordt het juist misschien wel goedkoper. Ja, en toch zijn het de mensen niet mee eens. We hebben nog 1 minuut. En in die laatste minuut zou ik graag nog 2 mensen het woord willen geven. Aan beide kanten willen horen waarom wel of waarom niet. De stelling luidt: het moet worden toegestaan voor jongeren vanaf 16 jaar om te kunnen experimenteren met softdrugs. Ik heb heel veel redenen gehoord. Misschien horen we zo nog een samenvatting. Misschien een hele nieuwe reden. Wie laat van zich horen? Ik wil graag aan Annie Charel het woord geven. Laat je horen. Laatste woorden om te overtuigen, de luisteraar. Waarom moet het 18 jaar blijven?
Nou, ik vind sowieso dat het 18 moet blijven, omdat het is gewoon niet goed voor. Het is gewoon, ik vind het gewoon niet goed, want het kan ook gewoon later. Het kan ook met je. Het bepaalt je hele leven. Stel je voor, je bent 16 en je komt met een hele. Je komt met heel veel wiet en de politie ziet dat. Dan gaat het ook met je leven bepalen. Stel je voor, je wilt bij de politie werken. Mensen gaan, de politie gaat natuurlijk ook kijken van wat heeft deze persoon gedaan. En, die gaat, en dat ziet hij dan ook. Van, dat is niet dat die persoon niet heeft gedaan.
Dus jij zegt, het moet blijven.
Ja.
18.
Ja.
Oké, okay, helder. Mag een groot applaus voor de laatste woorden van Annie Charel. Ja, en dan toch wil ik graag nog het laatste woord geven aan de mensen die zeggen, nee, het moet terug naar 16. Ja, ga er maar aan om dit debat te winnen met die stellingname. Want het is gewoon 18. En toch zeggen leerlingen hier, het moet terug naar 16. Bo, ik geef jou gewoon het laatste woord. Waarom toch naar 16?
Nou, ook als je iets medisch hebt, kan wiet soms helpen daarin. En dan vind ik, als je dus 16 bent, dat je dat net zo goed als een 18-jarige mag hebben, zeg maar. Als jij bijvoorbeeld kanker hebt of zo en het helpt jou omdat je minder pijn hebt door die wiet, dan vind ik dat het wel moet zakken naar 16 toe.
Oké, okay, ja, dat is eigenlijk ook wel een hele interessante. Het is een uitzondering, hè, in dit geval. Niet alle jongeren hebben te maken met ziektes of dat ze aandoeningen hebben. Maar als dat zo is, dan zeg jij, Bo, dan zou het misschien toch wel terug moeten naar 16. Nou, ik vind het ontzettend goed, ontzettend fijn hoe we vandaag het debat met elkaar zijn aangegaan. Ik heb veel nieuwe dingen gehoord. Ik wil heel graag een groot applaus voor jullie allemaal. Geef zo'n groot applaus aan de debaters van vandaag van het Mediacollege. En natuurlijk ook de andere leerlingen die vandaag de experts en de acteurs speelden bij Radiolab. Ik dank natuurlijk alle leerlingen van het Mediacollege. Ik dank mijn collega Yvonne Pont. Uiteraard natuurlijk ook de docenten van vandaag, Yassine en Demi van het Mediacollege. Mijn geluidstechnicus Arno. En mijn naam is Marjolein. Dank jou voor het luisteren naar Radiolab. En tot een volgende keer.